Goedemiddag gemeente, ik mag u allemaal van harte welkom heten hier in de Grote Kerk in Gorinchem. Ook iedereen die meekijkt via livestream of meeluistert, welkom vanmiddag. Vanmiddag leidt dominee Brouwer uit Veen de dienst en Nico Blomber speelt het orgel. De collectes, we mogen vandaag ook weer dienen met onze gaven. De drie collectedoelen deze zondag zijn de diaconiecollecte voor het jeugdwerk, de collecte voor de kerk en de collecte voor de wijkas. De zendingsbussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van Harriette Smit in Frankrijk. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Alle collectes van harte aanbevolen. Nog een tweetal huishoudelijke mededelingen zoals altijd. Er worden van deze dienst opnames gemaakt. Dus als u niet in beeld wilt komen, dan graag achter de pilaren plaatsnemen. En de vraag alsof er nog vrijwilligers zijn om na de dienst de kosten te helpen met het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen. Ja? Ik zie het al heel graag. Dank u wel. Laten we nu de eredienst beginnen met het zingen van gezang 118 uit het liedboek voor de kerken, vers 1 en 2. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Doe ook op deze psalmzondag intocht hier in mijn gemoed. Iedereen een rijk gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in deze dienst willen wij verschillende psalmen zingen en nu deze dienst voortzetten met psalm 84 op de aangegeven manier. Vers 1 uit de oude berijmingen 2. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der lege scharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En ook vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Wij willen nu samen in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We willen dat doen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als voortgezette geloofsbelijdenis zingen psalm 29 vers 5 uit de oude berijming. Zeer een stem ontbloot het woud, maar hij of zij die op God vertrouwt buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. Wat er verder volgt in psalm 29 vers 5 na de geloofsbelijdenis. Laat nu ieder van u, van jullie, met mij in haar of zijn hart belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en hij, de Heer Jezus, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij uit de Bijbel gaan lezen, willen wij bidden om de leiding van Gods Heilige Geest. Heren, wij danken u dat wij elkaar mogen ontmoeten, rondom de Bijbel, uw woord. En daarin wordt zo'n prachtige belijdenis uitgedrukt, ook zojuist in de psalm, dat u eeuwig bent gezeten op de troon. Zoals Johannes het ook zegt in zijn openbaring, en ik zag een troon in de hemel. En zo wordt er geregeerd vanuit uw goedheid en uw trouw en uw toewijding. En hebt u de wereld zo lief, Heer Jezus, dat u van de troon bent afgegaan en afgedaald hier op aarde. En daar staan we bij stil in deze tijd voor Goede Vrijdag. We danken u, Heer, voor deze herderkoning, iemand met een hart. Het hart van u. Hij is gekomen, de Zoon des mensen, één van ons en de Zoon van u. En we bidden u dat wij in hem mogen leren geloven in zijn evangelie. En dat zijn allemaal van die bekende Bijbelwoorden. Maar we danken u dat u er ook iets bij beloofd hebt. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Die zal de dorstvloer doorzuiveren. Heer, wij mogen weten dat u zuiverend wilt werken in ons leven, ook vanmiddag. Dank u wel voor de eredienst, dat er een kerkgebouw is, een organist, een koster, een gemeente, een kerkraad. Wij bidden u, wilt u bij ons zijn in alles wat we hier doen? U kent ons, zoals wij hier aanwezig zijn en wat er in ons omgaat. Wij danken u dat er jongens en meisjes zijn in jeugd, jongvolwassenen en alles wat daarboven is in leeftijd. We willen ons één maken rond uw woord en dat we er ook echt op mogen antwoorden. Dat uw geest zo werkt dat we u nog beter leren kennen. En ook, heren, mogen liefhebben, van u houden. Omdat u, Heere, ons zo lief hebt. Heere, er zijn ook soms dingen tussen. Wij weten dat er zonden zijn, dat er ongeloof is, tekort en zo. Maar we mogen in de Bijbel zien, en ook in ons leven zien, hoe u daarvan af weet en daar raad mee weet. Heere, we danken u voor de gaven die u ons gegeven hebt om ze in uw dienst te besteden. En daar bidden we ook om. Ook in deze dienst. Wij vragen u ook om uw zegen voor de mensen thuis die meeluisteren, meekijken, nu of later. U kent ieder. En we dragen alle kerkdiensten aan u op die op dit moment en op deze dag nog zullen worden gehouden. Wij bidden u dat het ook tot zegen mag zijn voor de mensen om ons heen. Allen die u zoeken. Allen die u niet zoeken. Zo dragen we elkaar aan u op. En zo danken we en bidden we u dit. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Marcus. En we lezen daaruit enkele versen uit hoofdstuk 11, namelijk Marcus 11, daarvan vers 11 tot en met 26. Het zal vanmiddag gaan over het geloof. En daar gaat dit Bijbelgedeelte ook over. Marcus 11, vanaf vers 11 tot en met 26. En Jezus kwam Jeruzalem binnen en ging de tempel in. En nadat hij alles rondom bekeken had en toen het al avond was, ging hij met de 12 de stad uit naar Betanië. En de volgende dag, toen zij uit Betanië gingen, kreeg hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets aan zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, tegen die boom, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. En zij kwamen in Jeruzalem. En toen Jezus de tempel binnengegaan was, begon hij hen die in de tempel verkochten en kochten, naar buiten te drijven. En de tafels van de wisselaars en de stoelen van hen die de duiven verkochten, keerde hij om. En hij liet niet toe dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg. En hij gaf onderwijs en zei tegen hen, staat er niet geschreven, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken? Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En de schriftgeleerden en de overpriesters hoorden het en zochten naar een manier om hem om te brengen. Want ze waren bevreesd voor hem, omdat heel de menigte versteld stond over zijn onderricht. En toen het laat geworden was, ging hij naar buiten, de stad uit. En toen zij er 's morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was, van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God, want voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek van vanmiddag is vers 22, die we nog een keer voor de preek zullen lezen. Voordat we naar Gods woord gaan luisteren en de verkondiging daarover, zingen we uit Psalm 9, vers 1 en 10 uit de oude berijming. Ik zal met al mijn hart, heel mijn hart, de Heer blijmoedig geven lof en eer. Hij of zij die uw naam in waarheid kent. En wat er verder volgt in Psalm 9, vers 1 en 10. We willen, gemeente, als kerntekst voor de preek vers 22 lezen. Waar staat: en Jezus antwoordde en zei tegen hen: heb geloof in God. Thema voor de preek is: een open hemel, God bereikbaar. Gemeente, herken jij de uitspraak: vertrouwen is alles? Ooit leerden wij in onze opleiding voor predikant ook een stuk psychologie, en toen ging het over een psycholoog die had het over basic trust, Engels voor bazaal vertrouwen. De basis van het leven. Dat het heel belangrijk is voor ons allemaal, zoals we hier vanmiddag in de kerk zijn en ook thuis, meeluisteren, meekijken, om vertrouwen te hebben. En in de Statenvertaling staat bij de vertaling van vers 22: heb geloof op God. Klinkt een beetje raar. Wij zouden zeggen: heb geloof in God. Maar jongens en meisjes, als iets op iets staat, dan steunt het, hè, daarop. Het een staat op het ander. Iemand rust, zit, steunt ergens op. Dat doen we vanmiddag ook. Ik sta op de preekstoel, u zit op de stoel. Je hebt vertrouwen nodig dat die banken werken, dat die stoel goed is. En dan wordt dat vertrouwen bevestigd, want je zakt er niet doorheen. Heel simpel. De dingen van het geloof gaan ook, merken we hopelijk elke keer, niet over iets buiten ons leven, maar over in ons leven. Niet een wereld om te dromen ver weg. Dat mag natuurlijk. Je mag wel eens wegdromen. Maar er staat in Psalm 146: zalig hij die in dit leven, niet een ander leven, dit leven, Jacobs God ter hulpe heeft. Als het geloof nu en hier niet helpt, in deze omstandigheden waarin wij nu zijn, wanneer dan wel? Als we nu niet geloven, wanneer zullen we dan wel geloven? Dan kan dat natuurlijk moeilijk zijn, daar hopen we nog bij stil te staan. Maar heb geloof op God, staat er dus in de oude vertaling. En je mag dat natuurlijk ook vertalen met heb geloof in God. Maar dat is dus steunen op. Ik noem daar een paar voorbeelden van, om wat psalmenregels wakker te maken. Dat kan wel eens helpen, hè? Ik steun op God, mijn toeverlaat, zegt de oude psalmberijming. Dies daarom heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Hij zal zijn engelen gebieden, dat ze u op weg bevrijden, enzovoort. Ik steun op God. Of zoals dat lied zegt: ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Of zoals het Wilhelmus zegt, ons prachtige volkslied: mijn schild en de betrouwen. En zo kunnen we doorgaan. Steunen op. Dat is geloven. Heb geloof op God. Steun op God, zegt Jezus. En dan willen we dat wat beter verkennen. Want het staat altijd in een verband en dat maakt het wel wat duidelijker. En dat is het verband van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het is vandaag, dat is vanmorgen ook genoemd, denk ik, Palmzondag. Dus de palmtakken worden gezwaaid om Jezus te verwelkomen en om hem in Gods naam te verwelkomen. En daar hebben vanmorgen, zo begreep ik en zag ik ook op internet, een aantal jonge mensen hun belijdenis van het geloof op God, in God, gedaan. Wat is dat mooi, gemeente, van harte gefeliciteerd dat u de nieuwe leden bij hebt, belijdende leden. Dat God doorgaat, de Heere gaat door met zijn werk. Hij maakt plaats in onze harten op het gebed voor zichzelf. Dat mogen we vanmiddag ook weten. Het is toch eigenlijk heel rijk. Als je zo vertrouwend in de kerk mag zijn, of misschien met weinig vertrouwen soms komt, maar dat je daarin weer opnieuw gesterkt wordt en daarin mag groeien. In dat steunen op God. Dus de Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Dat kunt u eerder in dit hoofdstuk vinden. En dan waar wij begonnen zijn te lezen, de vijgenboom verdord en de tempel gereinigd. Dat zie je wel vaker in de evangelie, daar staan er wat stukjes bij elkaar waar je misschien van denkt, wat doen die bij elkaar, wat hebben die met elkaar te maken? Er zijn heel veel uitleggers en daar zijn ook wel redenen voor, die zeggen de vijgenboom, dat is een beeld eigenlijk van de tempel, van de eredienst, van de vruchten die daarvan geplukt worden. Maar die vijgenboom, die heeft geen vruchten. En Jezus vervloekt die vijgenboom en dan vanaf de wortels onderop naar boven toe is die helemaal dor. En dat valt de discipelen op. Ze zeggen, de vijgenboom die u vervloekt hebt is verdord. En wat er ook genoemd wordt in ons Bijbelgedeelte, en dat staat er misschien ook wat vreemd voor ons idee, dat is de tempel. Eerst zien we dus in het eerste gedeelte vanaf waar we begonnen zijn te lezen, vers 12 en volgende, zien we over de vijgenboom. En dan staat er in vers 15, en ze kwamen in Jeruzalem en toen Jezus de tempel was binnengegaan. Nou, wat daar in de tempel gebeurd is, en wie een beetje thuis is in de Bijbel, die weet dat dat ook heel veel kwaad bloed gezet heeft bij de Joodse leiders, bij de overpriesters en de schriftgeleerden. Waarom? Nou, omdat wij mensen heel erg gehecht zijn aan de dingen. Aan gebouwen, aan onze godsdienst en onze tradities en onze gewoonten. Die krijgen soms een beetje een zelfstandige macht. En dat was met de tempel ook. Weet je hoe groot die tempel was? Ik las het bij een uitlegger. 20 voetbalvelden. Zo'n groot tempelcomplex. Gigantisch. En heel mooi. In de Perzische tijd was die gebouwd. En in de tijd van koning Herodes was die nog verder uitgebreid en nog mooier gemaakt. En lag daar dat prachtige tempelcomplex te schitteren in de zon. En dat was eigenlijk iets waar je van zou kunnen zeggen, ja, een ontmoetingsplek met God. We hebben dat trouwens ook gezongen, hè, met Psalm 29. Maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer juichend in zijn tempel neer. En als voorzang werd gezongen, op u mijn heiland blijf ik hopen, zie heel mijn hart staat voor u open en wil, o Heer, uw tempel zijn. Dus de tempel, dat is een ontmoetingsplaats voor God. Toen ik in Leiden studeerde, was daar een boekhandel en die heette Templum Salomonis, de tempel van Salomo. En zo is de tempel een plek van ontmoeting. Trouwens in allerlei godsdiensten. Een heiligdom, een plekje. Nou hier ook, die grote tempel, die gaat Jezus binnen. En wat gebeurt daar? Ja, u kent het als u een beetje thuis bent in de Bijbel. Daar werd druk gehandeld. En dan vooral aan de zuidkant, als je het tempelcomplex naderde, daar ging de markt over in de koninklijke zuilenhal, zoals die wel werd genoemd. En daar was een drukke handel. En die handel die was voor een heilig doel bedoeld, namelijk om duiven te kopen en te verkopen en geld te wisselen. Mensen kwamen uit allerlei landen daar naartoe. En wat gebeurt er dan? Nou, we hebben het gelezen dat Jezus begint die verkopers naar buiten te drijven. Dat is het eerste wat hij doet. Het tweede wat hij doet is hij kiepert de tafels om. En het derde wat hij doet is hij verbiedt de mensen om nog voorwerpen door die tempelruimte binnen te dragen. En dan zegt hij vervolgens dat God gezegd heeft, en dat klopt ook, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Nou, wat kunnen we daaruit leren, gemeente? Ik ga even met korte stappen snel thuis, want dat is soms handig. Daar kunnen we uit leren dat ook het allerheiligste, de godsdienst, ontheiligd kan worden. Geïnstrumentaliseerd, gebruikt voor iets verkeerds, uit zijn verband gerukt kan worden. Dat het een eigen doel in zichzelf wordt. Een gebouw, een trots, een eer, een goede naam. Godsdienst is een gevaarlijk iets in de handen van mensen. Onze godsdienst ook. Wij moeten elke keer gezuiverd worden. Om geoefend te worden in geloof. En dat zullen we dan vanmiddag ook zien. Tegen die achtergrond moet je de uitspraak van Jezus zien. Heb geloof op God. Dat die tempel niet meer doet waar die voor is. Het is een handelsplek geworden. Soms kun je dat ook hebben. Dat je denkt, ja, daar zijn mensen met het geloof bezig. Maar zijn ze nou echt met het geloof bezig? Of zijn ze met zichzelf bezig? Of ben ik met mijzelf bezig? Heb je dat wel eens? Dat je zegt, gaat het in dat alles toch niet behoorlijk om mijzelf? Om mijn eer, mijn goede naam, de aandacht voor mij. En niet dat aandacht voor elkaar niet goed zou zijn. Maar Jezus die zegt, jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Overal waar bijvoorbeeld ook in de christelijke wereld het geld en de eer belangrijker zijn dan God. En de posities en het aanzien. Daar gaan we helemaal mis. En Jezus was daar heel gevoelig voor. En hoe kon hij dat zijn? Omdat hij zelf heel dicht bij God leefde. Omdat hij zelf wilde leven in het geloof in zijn Vader. En dat wil hij ons ook leren. En daarom staat er in vers 17, en hij gaf onderwijs. Het is dus niet zo wat je misschien wel eens hebt gedacht van, oh, dat is nou eens een revolutionair, die toont spierballen en die gooit de hele boel om de gevestigde orde. En klaar, dat hij laat zien wat hij allemaal wel niet durft en kan. Nee, er is veel meer aan de hand, want daar staat, hij gaf onderwijs. Hij geeft ook ons onderwijs. En hij geeft ons onderwijs over dat steunen op God. Hoe reageert de godsdienst daarop? Laat ik het maar even zo zeggen. In vers 18, de schriftgeleerden en de overpriesters horen het. En dan zien we echt dat we al in de lijdenstijd zitten, ook hier. In dit deel van het Marcus evangelie. Zij zochten naar een gelegenheid om hem om te brengen. Dit zijn godsdienstige leiders, hè? Die Jezus willen ombrengen. En waarom is dat? Ik las een keer ergens in een van de passages in het Marcus evangelie uit afgunst. Uit jaloezie. Gemeente, dat is zo'n kwalijk iets in het hart van de mens. Afgunst, jaloezie. Misschien heb je wel eens gehad dat je ergens op iets of iemand heel erg jaloers was. En als je daar helemaal mee bezig bent, met wat jij mist, wat jij tekort komt, dan kan je dat helemaal in beslag nemen. En hier komt de moordlust, maar ze zijn bang. Staat er in vers 18. Ze zijn bevreesd voor hem, want de hele menigte stond versteld van zijn onderricht. Nou ja, dat is altijd dus die strijd, hè? Dat geloof in God, kan dat een plaats krijgen in ons hart en in ons leven. Nadat Jezus dat gedaan heeft, onderwijs heeft gegeven, staat er dat hij laat op de dag de stad uitgaat. Dan komen ze daar die vijgenboom weer tegen, wat ik al noemde, en dan is die verdord. En dan voelen we dat zo dicht bij elkaar staat. De tempel, de vijgenboom, het plan om Jezus te vermoorden. En dan kijkt hij omhoog. En dat zegt hij vanmiddag ook tegen ons. In welke omstandigheden bent u? Waarin leef jij? Heb je geloof in God? Heel apart is trouwens wel dat hij dat in de bevelende vorm zegt in vers 22. Heb geloof in God. Hij zegt niet pak geloof in God. Of geloof in God. Nee, je zegt, heb geloof in God. Laat het je geestelijke bezit zijn. Wees daar zo mee bezig dat geloof hetgene is wat je boven alles hebt. Het woordje hebben kom je in de Bijbel wel eens vaker tegen als het gaat over geloven. Bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief staat, wij hebben een hoge priester. Jezus in de hemel, die hebben wij. Die is ons bezit, hij is ons gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. En wie dan in hem gelooft, die heeft hem. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Heb geloof in God. Wat is dan geloof in God, gemeente? Laten we daar dus wat beter naar kijken. Ik begon de preek met steunen op. Dat is inderdaad een deel van het geloof. We gaan nog een stapje verder. Hier in het Marcus evangelie wordt het toegepast op het vertrouwen op de Here in het gebed. Daar komen we, gaan we straks wat dieper op in. Ik wil even tussendoor zeggen dat dit natuurlijk niet de eerste keer is in dit evangelie dat er over geloof gesproken wordt. Ik noem even twee voorbeelden om het wat te verrijken. Aan het begin staat er dat als de prediking van Jezus eerst begint in Marcus 1... bekeer u en geloof het evangelie. Dat is een van de eerste keren in de Marcus evangelie. Geloof het evangelie. Vertrouw u toe aan het evangelie. Een tweede voorbeeld wat ik wil noemen is uit Marcus 4, de storm op het meer. Dan zijn daar die discipelen en dan zijn ze bang. En dan zegt Jezus, waarom zijn jullie zo angstig? Hebben jullie dan geen geloof? Nou zou het al heel mooi zijn als we straks aan het eind van deze dienst onszelf de vraag stellen en daar ook een antwoord op hebben. En ik ook, voor mijzelf. Heb ik geloof? En er zijn natuurlijk allerlei soorten geloof. Maar het goede geloof, het oprechte geloof in God. Heb ik dat of heb ik dat niet? Want blijkbaar spreekt het niet vanzelf, want Jezus zegt, hebben jullie dan geen geloof terwijl het discipelen zijn? Dat zegt hij in Marcus 4. En een laatste voorbeeld in Marcus 9, dan is er een vader die komt tot Jezus en dan zit hij in een grote nood, want zijn zoon die is door de duivel bezeten. En eerst noemt hij Jezus meester en dan komt hij naar Jezus toe. En dan is Jezus machtiger dan die duivel en die drijft die uit. Maar die vader die komt helemaal in de knoop. En weet je wat hij dan zegt? Ik geloof, Heere. Kom mijn ongeloof te hulp. Raar, hè? Zou dat nou kunnen? Dat hier vanmiddag in de kerk een gelovige is die zegt. En toch heb ik geen geloof. Ik hoorde dat geloof ik vanmorgen in de opname van de dienst. Dat dat ook nog even voorbij kwam hier. Dat het niet mijn geloof op zichzelf is. Want ja, je kunt overal in geloven. Je kunt in een spaghetti monster geloven. Je kunt in jezelf geloven. Maar geloof je in God? Geloven heeft altijd een doel, een relatie. Het hangt ergens aan. Het rust ergens op. Het hangt niet. Het is niet van, wat ben ik blij met mijn geloof? Heb geloof in God. Heb geloof in Jezus. Dus het geloof moet ergens aan hangen. Het moet ergens een houvast aan hebben. Wij hadden vanmorgen in Veen ook een belijdenisdienst. Het boekje dat wij gebruikt hebben heet Houvast. En op de voorkant staat een scheepskabel. Houd vast. Hang aan God. Voel je het? Zie je het? Ga je ook aan God hangen? Je hangt niet in een leeg heelal. God komt naar je toe. Hier ook. Heb geloof in of op God. Jezus legt dat dus, zoals ik net al noemde, uit richting het gebed. En dat doet hij met een hyperbol, of moeilijk woord voor een overdrijving. En dat is bij onze taal bekend geworden door het geloof dat bergen verzet. Hij zegt dan, stel, je ziet een grote berg voor je en je zegt, wordt opgetild en in de zee gegooid. Menselijk gesproken is dat belachelijk. Ik heb zelf het gevoel, maar ik kan ernaast zitten, dat dat niet zo bedoeld is, zo van, ik zag dat een keer op een filmpje, iemand die ging biddende over een ravijn op een kabel van een paar centimeter met nog wat steun geloof ik eromheen en een stok zo in het geloof. Maar goed, ik mag het niet beoordelen, maar het gaat eventjes om na te denken van, zou het zo zijn dan? Is het bijvoorbeeld, is geloof eigenlijk testen? Mag je God testen? Het is geen testgeloof in die zin. Dat is denk ik niet wat Jezus hier bedoelt. Een poosje geleden hoorde ik een preek over de verzoeking van Jezus in de woestijn. En toen zei de duivel tegen Jezus, spring maar van de tempel af. En toen zei die dominee, en dat vond ik wel heel waar, God heeft geen belofte gegeven voor de route tussen de tempel en de afgrond. Dus daarom ging Jezus daar ook niet op in. Waar God geen belofte voor heeft gegeven, voor roekeloosheid, daar is het voor ons geen spierballen om die te laten zien en te zeggen, ik kan dat wel. Maar wat dan wel? Ik zei al, wordt opgeheven en in de zee geworpen. He, dus die berg, dat geloof, dat bergen verzet. We komen dat verder niet tegen dat dat letterlijk wordt toegepast. Maar we begrijpen denk ik de bedoeling wel. Of niet? Dat je door je geloof, door het geloof in God, zo sterk kunt zijn. Ik hoor zo vaak dat mensen zeggen, dominee, als ik God niet had gehad, was ik hier nooit doorheen gekomen. Nooit. Het was alsof een onzichtbare hand mij droeg. Hij hield mij vast. Hij steunde mij. Hij droeg mij. En nou is dat niet alleen een ervaring, want het zou zomaar kunnen dat hier vanmiddag iemand zou zeggen, ja, maar dat heb ik niet meegemaakt. Ik heb iets heel anders meegemaakt. Mijn ervaring is anders. Die ervaringen, die mogen er zijn. Die hebben zelfs nodig van ons ongeloof. Je moet soms onderuit gaan om opnieuw beproefd te worden in je geloof. Dat is in onze tijd denk ik ook. Misschien heb je het wel eens gehad dat je in de kerk zat in de coronatijd en zei van, zou dit een test kunnen zijn? Zou de Heere voor niks vanmiddag hier tegen ons zeggen, ook in onze tijd, heb geloof in God? En wat betekent dat dan? Nou, ga er maar eens over praten dan met elkaar. En leef het dan maar uit. Want dat moet dat geloof toch wel kunnen verdragen, dat stootje. Hoewel het soms heel moeilijk kan zijn, dat weet ik. En dat weet Jezus ook. Want hij is er zelf ook doorheen gegaan. Hij heeft zelf ook gestreden en gevochten om dat geloof te bewaren. Daarom wordt hij genoemd de overste leidsman en voleinder van het geloof. In Hebreeën 12 staat dat. Hij heeft voor de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis gedragen en de schande veracht. Wat een weg is Jezus gegaan. Hij is niet beschaamd geworden. God heeft hem niet laten zitten. Na 3 dagen heeft hij hem opgewekt, maar wel uit de doden. Dus deze Jezus, die zegt dat hier. Die zegt niet iets van, ik zal jullie wel eens even een lesje leren hoe je in God moet geloven. Nee, van harte bewogen spreekt hij hen toe. En stimuleert hij hem om alles van God te verwachten. Dat oude lied zegt dat ook, hè? Die hoop moet al ons leed verzachten. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. En als je thuis wil nalezen, lees maar eens Hebreeën 11. Dat wordt dan genoemd geloofshelden. Door het geloof hebben ze de muilen van de leeuwen toegesloten. Vrouwen hebben hun kinderen uit de doden weer teruggekregen. Anderen zijn in stukken gezaagd. Door het geloof hebben ze het volgehouden. Op dit moment worden de christenen vervolgd en onder druk gezet in West-Europa en daarbuiten. Maar dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk ons geloof in God. Want hij is zelf de maker van dat geloof. Even terug naar Marcus. Het wordt zo toegepast in vers 24. Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Beetje dubbelop klinkt het misschien, biddende begeren. Dit heeft te maken met het verlangen van ons hart. Wij begeren zoveel. Misschien bid je wel eens hierom of daarom om allerlei aardse dingen. En dat mogen we doen. Maar wat is een goed gebed? Een goed gebed is een gebed dat naar Gods wil is. Er zijn ook verkeerde gebeden die worden niet verhoord. En Jacobus zegt ergens, jullie bidden en jullie ontvangen niet, want jullie bidden verkeerd. Jullie willen het verkeerd gebruiken. Dus die gebeden worden niet door God verhoord. Maar wel die gericht zijn op de wil van God. We lezen dat in andere teksten ook. Als wij iets bidden naar zijn wil, dan verhoort hij ons. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat is dan een goed gebed? Nou, bijvoorbeeld wat naar de maatstaf is van het Onze Vader. Als het is, Heere, dat uw naam daardoor geëerd wordt, dat uw wil daardoor gebeurt en dat uw koninkrijk daardoor komt, als het dat doel dient, dan is het goed. Het bekende woord van Bonhoeffer is daarop van toepassing. God vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften. Anonieme tekst in een wachtkamer van een ziekenhuis kwam ik pas nog weer tegen, opgeslagen op mijn computer. Ik kwam er hierop neer. Ik heb God hierom gebeden en daarom gebeden en daarom gebeden. En ik heb het allemaal niet gekregen op de manier zoals ik dacht. En toch heeft God op zijn manier al mijn gebeden verhoord. Kun je dat zeggen? En wat is dan de verhoring van het gebed? Is dat niet uiteindelijk dit? Dat God zichzelf aan ons geeft? Is dat het niet? En dat hij door Christus en door de Heilige Geest in ons hart komt wonen? En is het niet dat hij ons leert te bidden, want wij weten niet te bidden zoals het behoort? En is het niet dat hij ons leert geloven? Is het niet dat hij ons bijstaat tot op de allerlaatste snik? Hel en hemel van Dachau, las ik. De een zei tegen de ander, als jij straks de rook van mijn verbrande lichaam door de schoorsteen zult zien gaan, onthoud dan, wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want ook in het sterven stel ik mijn vertrouwen op de Heere. Jezus heeft het ook gedaan. God heeft hem niet voor de dood bewaard, maar heeft hem door de dood heen bewaard en weer opgericht. En zo zal God ons ook niet in alles bewaren wat wij denken waarin hij ons bewaren zal. Misschien zal hij ons prijsgeven aan een bitter lijden. En we moeten het kruis op ons nemen. Maar als wij hem hebben, dan hebben wij hem in het hart en zijn vrede en vreugde en de vrucht van zijn geest. En Jezus past dat ook toe op de vergeving, dan komt er ook liefde in ons hart en een verlangen. Om niet bij het kwade te blijven, maar de zonden te vergeven. Dat is een hele vraag apart, daar kunnen we niet bij stilstaan. Maar voel je hoe hier alles van de tempel samenkomt? Voel je hoe hierin, in dit gebed als het ware, een tempel, een ontmoetingsplaats van God in je eigen leven komt? Dat je wel eens op je werk kunt zijn of thuis. En je bent helemaal niet in de kerk en je bent helemaal niet aan het Bijbellezen. Maar God is zo dichtbij. Zoals Jacob in Bethel. Dit is het huis van God en de poort van de hemel. Heere, u bent zo dichtbij. Een open hemel. De tempel zal straks verwoest worden. Dat heeft Jezus voorspeld. En die tempel van Herodes, die is verwoest. De tweede tempel is met de grond gelijk gemaakt. Weg ontmoetingsplaats. Alles een grote puinhoop. Maar was God daarmee weg? Dat is verschrikkelijk wat er gebeurde. Maar God was niet weg. In Jezus bleef hij. En met Pinksteren is de geest uitgestort. En zo is overal een tempel waar een mens in vertrouwen tot God bidt. En alles van hem verwacht. In Jezus' naam. Ik steun op God. Dat is geloven. Heb geloof op God. Amen. En gemeente, daarvan gaan wij zingen. En we doen dat uit gezang 5, ter berijming van het gebed des Heren. En dan vers 7, 9 en 10. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Want u is het koninkrijk, o Heer. Ja, amen, trouwe Vader, ja. En wat er verder volgt in gezang 5, 7, 9 en 10. Gemeente, als wij gaan danken en bidden voor elkaar en met elkaar, dan willen wij ook denken aan, daar is voorbeden voor gevraagd, de situatie in Myanmar. Laten we danken en bidden. Heere God, wij danken u voor uw trouw, de basis van elk geloof, elk oprecht geloof. De grondslag van iedere christen. Een andere is er niet, Heere, want de afgoden die stellen ons teleur. Als wij daar ons vertrouwen op stellen, waarom vertrouwt u op Egypte, die gebroken rietstaf, lezen we in de Bijbel. Die prikt dwars door onze handen heen en dan zitten we te kijken. Dat had ik niet moeten doen. Daar had ik nooit op moeten vertrouwen. Nee, inderdaad. Zo moeten we soms een pijnlijke les leren. En dat is moeilijk soms. Vooral als mensen ons teleurstellen. Heer, er zijn heel wat gebroken harten van mensen die elkaar pijn hebben gedaan. Wij zijn dat, Heer. Wij hebben dat gedaan. Misschien niet iedereen evenveel, maar het komt nog alles voor. Heer, maar we willen u wel danken dat u ons zo leert om ons vertrouwen van alle schepselen af te halen en op u alleen te stellen. En dat wij alleen betrouwbaar kunnen zijn voor elkaar, Heer, als u in ons hart woont. En u geeft dan veel om betrouwbaar te kunnen zijn, maar u geeft bovenal ook de relatie met u. Om naar boven toe te verankerd te zijn. En te weten, Heere, dit leven, dat is soms heel mooi en soms heel moeilijk. Maar het belangrijkste is dat we u kennen. Want dat is het eeuwige leven. En dat zijn van die grote woorden, Heere, maar ze zijn bestand tegen de test. En we bidden u, wil ons versterken, Heere, in dat geloof. Wil u Heilige Geest geven in rijke mate. Geef de geest van de genade en de gebeden. En we danken u voor al het goede dat u in deze gemeente in dat opzicht ook hebt willen doen en wil doen. Wilt u mannen en vrouwen, jongens en meisjes daarin sterken. Geef ons, Heere, de afhankelijkheid van een kind. Een geloof in alle eenvoud. Steunend op uw puurheid en zuiverheid. Op uw liefde en genade in Christus. Steunend op zijn voorbidding aan uw rechterhand. Want dat mag een christen toch weten. Dat Jezus is opgewekt en ook aan uw rechterhand is en ook voor ons bidt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En zo kunt u uw broeders en uw zusters versterken. Dat hebt u tegen Petrus gezegd en hij dacht dat hij het wel eventjes zou doen. Heere, maar dat we het van u verwachten. Wil deze gemeente zo sterken. Dank u wel voor deze zondag waarop we weer het een en ander mochten meekrijgen van u. Wil dat woord zegenen. Wees deze gemeente nabij. Iedereen zo, zoals die hier is en thuis is. In alle omstandigheden. Heer, wilt u geven dat we elkaar ook hier en daar mogen helpen. En ook voor elkaar blijven bidden. Dat we dat in de drukte van ons leven niet vergeten. Heer, wij danken u voor degene die belijdenis van het geloof hebben gedaan. En voor wat u daarin laat zien. Wij bidden u, Heer, voor de wereld. Waarin wij leven, waar we morgen weer, ja eigenlijk vandaag al ingaan. Heere, dat we toch die rust mogen uitstralen van het vertrouwen op u. Ik steun op God mijn toeverlaat. En ook al zijn we wel eens bang, misschien zelfs wel eens heel bang. Heere, dat was Jezus ook. Doodsbang was hij, maar u hebt hem uit de angst gered. En zo wilt u ook ons, Heere, als we bang zijn, bijstaan. En hij is in alles verzocht geweest als wij. Dat we dan mogen weten, Heere, dat hij de barmhartige hoge priester voor ons is. En dat hij kan voelen wat wij hebben meegemaakt en meemaken. Allemaal van die bekende dingen weer. Wilt u ze inhoud geven? Heer, het verkeerde dat er was in spreken en luisteren vanmiddag, wilt u dat wegnemen? Het goede zegenen? Zegen ieder die een taak hier heeft? De voorganger, de dominee, met degene die bij hem horen? Mensen die pastoraal werk verrichten, in welke opzichten dan ook, de kerkenraad. We bidden u voor de kerk in ons land, zoveel gemeenten. Heer, wilt u een krachtig werk doen en ons doen zijn tot licht in de wereld. We bidden u voor de mensen om ons heen en dat wij van hen wellicht ook mogen leren. onze medeburgers, mede-Nederlanders. Heer, wees met onze overheid, op alle niveaus. Wilt u geven wat nodig is. En waar afdwaling is, breng terug, Heer, naar u. Wij zijn het niet waard, Heer, want we hebben heel veel dingen gedaan die niet in de haak zijn. Maar Heer, u wilt toch horen op het gebed en wonderen doen. We bidden u, Heer, voor de wereld om ons heen ook verder. Er is voorbeden gevraagd voor Myanmar. Wat een ontwrichting. Wat een orkaan van geweld en haat en angst. Heer, wilt u daar zijn en wilt u mensen sterken die daaronder lijden. Dat het mag zijn, Heer, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in uw oog. Dat ze in hun lijden zich op u mogen verlaten. Zo bidden we, Heer, voor allen die door onrecht onder de voet gelopen worden. Die weinig hebben om zich te kunnen verdedigen. Weinig hebben om overeind te blijven in het leven. Erg veel tegenspoed ondervinden. Heer, wees erbij. En dat wij er ook niet voor weglopen. Maar in die zwakheid, Heer, dat delen met elkaar. Er ook eerlijk en kwetsbaar over durven zijn. Heer, wilt u allen helpen die geroepen zijn om leiding te geven, om sterk te zijn. Wilt u ze wijsheid geven en kracht in u. Zo hebben we u veel te vragen en te danken. Wil u dat doen in de naam van hem die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang gemeente is uit Psalm 43, het gebed om licht en waarheid. O Heere God, kom mij bevrijden, dan ga ik op tot uw altaren. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen? De nieuwe berijming van Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Gemeente, ontvang nu gelovig de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.